Nax heeft een huisdier. Geen hond, kat of parkiet, nee. Het huisdier van Nax is heel bijzonder. Nax heeft een olifant. Hij krijgt hem als klein schattig olifantje. En als Nax ergens naartoe gaat, draagt hij het olifantje overal met zich mee. Langzaam wordt het olifantje groter. Het slurfje groeit en hij laat steeds vaker van zich horen. Op een dag lukt het dragen niet meer, omdat het olifantje een grote, sterke olifant is geworden. Maar omdat het dier overal mee naartoe wil, gaat Nax met zijn olifant wandelen. Nax heeft hem vast aan een touwtje. Het lopen is zwaar, maar als de olifant een goede dag heeft, dan gaat het wel. Meestal gaat het niet. Dan gooit de olifant zijn gewicht in de strijd en zijn de rollen omgedraaid. Nax moet dan toestaan dat de grote sterke olifant met hem aan de wandel gaat. Het beest is sterk aan hem gehecht en kan niet zonder Nax. Hoe hard hij de olifant ook wegduwt, hij blijft altijd in de buurt. Nax besluit de olifant te omarmen en alle liedjes die hij schrijft gaan over hem. De naam van de olifant: depressie.
Hoi, welkom bij Stoors en Leur, de podcast over mentale gezondheid. Ik ben Jeroen en heb ongelooflijk veel bewondering voor mijn vriendin Claire. Ze is voordat wij elkaar kenden genezen van anorexia en worstelt met een depressie, een dwangstoornis en een persoonlijkheidsstoornis.
Samen spreken we met gasten van wie wij vinden dat ze een belangrijke strijd voeren of een belangrijk verhaal hebben. Met deze aflevering zanger en songwriter Nax Stok van een nieuw Shining. Muziek is voor hem dé manier om te dealen met depressies en daar willen we meer van weten.
In 2012 braken ze door met het liedje Can't Make Up My Mind, wat gaat over zelfmoord. And I let the river carry me to wherever it may take me. Too many questions remain unsolved and I wonder why. God knows I'm in desperate need of some kind of clarity, but I just can't make up my mind. But I just can't make up my mind. Prachtig mooi liedje. Laten we beginnen met het gesprek. Xander Stok, ook wel Nax, is zanger en liedjeschrijver van de New Shining. Die band is na ruim vijf jaar.
Ja.
Afwezigheid weer terug met een nieuw album. Elephant heet hij en hij gaat volledig over zijn depressie. Ja, Claire die tekent altijd haar mentale stoornissen en die heeft de depressie altijd als olifant getekend.
Ja.
Maar ja, haar olifant is iets anders dan jouw olifant, begrijp ik.
Ja, het ligt eraan. Ik zei het al eerder tegen je, van voor mij is, ik heb eigenlijk nooit zo nagedacht over, kijk, de plaat heet Elephant, naar Elephant in the Room. En omdat het bespreekbaar maken van depressie, klaarblijkelijk anno 2019 nog steeds zo verschrikkelijk lastig is. En mensen zeggen wel, ik weet niet of jij dat ook hebt, maar mensen zeggen tegen mij van ja, maar er zijn toch al heel veel mensen die daarvoor uitkomen en iedereen weet toch wat depressie is. Nou, ga maar eens een dagje praten met mensen over wat het echt is om een depressie te hebben. Je komt er eigenlijk achter dat niemand shit weet. Gewoon echt niemand weet wat.
Ja,
klopt.
Ik heb ook het idee dat het heel snel iets is als mensen zich een dagje iets minder voelen, dat ze zeggen, ah, ik
precies.
Ben depressief.
Maar dat is niet. Het is, ik heb wel eens moeten uitleggen, en nog steeds trouwens, dat, nou, again, ik praat even voor mezelf, maar depressie staat voor mij niet voor verdriet. Als ik in een depressie kom, dan val ik in een zwarte leegte, een niks. Waar ik me zo klein voel, waarin ik me elke dag afvraag, wat de fuck ik hier doe. Alles wordt zo zwaar. Ik heb het onlangs vergeleken met iemand van, ja, maar heb je dan geen vreugde? Ja, tuurlijk wel. Je hebt momenten van vreugde. Maar alles is door een soort filter van depressie, een soort zwart, trabbelige troep die voor je ogen zit, waardoor vreugde niet meer vreugde is, maar een of ander, ja, weet ik veel, in de verte van wat je herkent nog van vroeger van vreugde op dat moment. En elke dag kan ik me niet meer herinneren wat het is om blij te zijn, wat het is om hier te zijn op aarde. Dat tof is. Ik vind er geen hol aan dan. En echt elke dag is het dan een strijd gewoon. Elke dag moet ik me voorhouden van... Het is het waard, want je komt hier een keer uit. Maar op dat moment wil ik alleen maar dood. Serieus, op dat moment wil ik alleen maar dood. En moet ik me elke dag herinneren. Mezelf herinneren van... je komt hier uit, je komt hier uit. Het is een valse werkelijkheid. Het is niet de werkelijkheid. Je denkt nu dat het de werkelijkheid is. Maar je kan je voorstellen als dat... Kijk, als het een paar dagen is, prima. Maar als het een paar maanden wordt... En God verhoede dat het een paar jaar wordt... Ja, dan weet je op een gegeven moment echt niet meer waarvoor je het doet. En dat is, daarom begrijp ik mensen zo verschrikkelijk goed die er eind aan maken. En ik kan er pislink om worden als mensen het hebben over waar ze het gore lef vandaan halen om te zeggen dat iemand zelfmoord pleegt die zwak is. Alleen daarom zou ik awareness al aan de kaak willen stellen. Daar kan ik pislink om worden. Kan ik iemand over de tafel trekken. Ik heb het een keer gedaan ook met een DJ. Mensen hebben geen idee. Als je elke fucking dag voor jezelf moet herinneren waarom je leeft. En je hebt dat je leven lang, mensen hebben geen idee. En dat je dan op een gegeven moment, na de 23e keer dat je in diezelfde depressie komt, dat je zegt van, hey, ik trek de plug
mensen
eruit.
Zeggen dat juist, van waar haal je het gore lef vandaan? Omdat die mensen die dat zeggen, die hebben ook geen signalen gekregen van de ander. Die is er ook niet over begonnen.
Ja, wel, ze hebben een shitload aan signalen gekregen, maar ze hebben ze niet gezien.
Of willen ze niet zien?
Ja, dat denk ik.
Ja.
Hence the elephant in the room.
Ja.
Want die elephant is er wel degelijk. Alleen mensen kijken er liever omheen. Het is fucking awkward, man, om het erover te hebben. Als ik op een verjaardag zit, waar lullen mensen graag over? Koetjes en kalfjes. Ja. Waar ben ik slecht in? Koetjes en kalfjes. Laat mij maar over olifanten lullen. Ja. Maar dat heb ik ook in mijn goede doen, hoor. Ik begrijp niet waarom... Wat is de fucking news van om het over je verjaardag te hebben? Of over of je morgen gaat golfen of zo? Nou, heb ik geen vrienden die golfen trouwens. Ja, alleen op de computer. Maar bij wijze van, geen idee waar mijn golf zeg. Maar ik ben daar niet de type voor. Ik ga echt het liefst gelijk met iemand te diep in. Dat is leven, man.
Ja.
Wat doet jou... Weet je, waarom sta je op 's ochtends? Ja, ik kijk naar Jeroen, maar dan komt dat hij in mijn blikveld zit. Maar...
Ja.
Ja, eigenlijk zouden jullie even moeten switchen.
Dat komt door deze setting van de studio, inderdaad. Zitten gewoon in een normale radiostudio en dan krijg je dat dan een beetje. Maar ja, ik sta hier wat dat betreft een beetje buiten. Ik heb geen depressie. Ik kan aan Claire zien hoe het voelt.
Zie jij signaal aan haar als het minder gaat?
Ja, zeker. Zij heeft... even kijken, hoe ga ik dit uitleggen? Er zijn wel dagen dat dan sluit ze zich heel erg af. En dan kom ik er gewoon heel slecht doorheen of moeilijker doorheen. En dan weet ik van oké, ik moet er even laten rusten nu.
Met difficult groeien. En ik wil eigenlijk van Claire een antwoord en van jou een antwoord. Waarom denk je dat ze zich terugtrekt? En dan wil ik graag van Claire weten waarom je je terugtrekt.
Ja, waarom ik denk dat ze zich terugtrekt.
Ja.
Ben ik ook wel benieuwd naar.
Daar heb ik niet eens over nagedacht. Alleen
ja, maar dat is wel belangrijk.
Alleen het feit dat ik gewoon van mezelf weet van oké, nu hiermee kan ik haar niet helpen. Zij heeft hier nu behoefte aan om even alleen te zijn.
Dat is niet helemaal waar.
Nou ja, nou, er zijn twee vormen die ik bij Claire onderscheid.
Mm.
De ene is dat ze me heel dicht bij haar wil hebben. En de andere is dat ze dat juist niet wil. Dat ze juist even mij niet bij wil hebben.
Ja.
En in het begin vond ik dat lastig onderscheiden. Maar ik denk nu dat ik het verschil al kan zien. Maar om nou uit te leggen waar het aan ligt, weet ik niet.
Ja. Ik denk dat er nog ik hoor heel graag je antwoord, maar even een derde optie wil ik erin gooien. Ze doet alsof ze jou niet om haar heen wil en geen contact wil. Maar ze wil het wel, maar ze kan het niet zeggen. Ja. Weet je wat? Laat ik voor mezelf spreken trouwens. Ik ken je van een half uur. Maar... Ik heb dat wel. Ik heb een derde optie. Dat is heel veel vragen trouwens van close vrienden. Maar ik heb een derde optie dat ik wil alleen gelaten worden, maar niet.
Ja.
En ik kan het niet zeggen. Ik krijg het niet mijn bek uit. Als je in een depressie zit, dan krijg ik niet je bek uit. Fysiek onmogelijk.
Mm-hmm.
Telefoon opnemen, reach out. Nee, lukt me niet. Maar sorry.
Nee. Ja, nee, ik sluit me daar eigenlijk wel volledig bij aan. Wij kunnen er ondertussen wel echt best wel goed over praten, vind ik.
Ja.
En meestal is het zo, als ik weer in een depressie zit, dan sluit ik me inderdaad heel erg af en lig ik eigenlijk alleen maar in mijn bed. En zelfs de kleine dagelijkse dingetjes, zoals gewoon even de deur uit of weet ik veel, tanden poetsen, ja.
Ja, impossible.
Dat lukt gewoon echt niet meer. En meestal als ik dat zelf ook merk van, oh, het gaat even niet. Dan wil ik eerst gewoon even alleen gelaten worden. En ik denk ook gewoon voor mezelf op een rijtje krijgen van, wat gebeurt er nu? Wat is er nu aan de hand?
Nee.
Dat een beetje. Maar de laatste tijd lukt het eigenlijk wel best wel snel om jou ook toe te laten van, weet je, misschien weet ik dan op dat moment niet eens wat er in me omgaat of zo. Maar is het gewoon dat hele zware gevoel en die leegte. Maar ik kan het wel aangeven van, ik voel me even niet oké. En
ja, wij hadden laatst toen bij haar, tenminste dat is hoe ik het voor me zie, hoe ik het merk, is dat het van op een of ander moment om kan slaan als in van een goede dag.
Ja.
Tot een, ik heb nog gekscherend gezegd, het is net een kano, kan zo omslaan.
Ja, maar het is wel zo.
En
zegt ook wat over jouw kanovaren trouwens, hoor.
Ja, klopt, ja. Goed, dat is een andere podcast.
Een hele korte.
Ja, en Rui, wat die je hebt, kun je ook nog zeggen. Er valt heel veel metaforen nu over te zeggen, voordat de podcast in het water valt.
Ach.
Dit gaat de hele dag zo door, hè?
Ah, ja. Heerlijk. Ja. We kunnen wel een beetje vrolijke noot gebruiken, want het hoeft niet zo te zijn. Het is ook een misvatting trouwens dat depressieve mensen depressief zijn. In de zin van dat je er geen lol mee kan beleven.
Mm. Ja, en dat ze alleen maar saai in hun bed liggen en niks doen. En,
ja, kijk, dat is een deel van ons leven. Ja. Onmiskenbaar. Ja. Maar we zijn ook, als ik voor mezelf spreek, gepassioneerde mensen. Heel erg intens en fun to be around. En, maar daar horen helaas ook andere dagen bij.
Ja. Maar ik was net aan het vertellen dat... Ik moet voor mezelf even terugpakken. Jij zei toen van, oké, ik heb nu heel erg de behoefte om me af te sluiten. Mm-hmm. Maar dat ga ik niet doen. Dat is letterlijk wat ze uitsprak naar haarzelf toe en naar mij toe. Volgens mij ook echt tegen jezelf.
Ja, klopt wel. Ja.
En toen zag ik echt dat je moeite deed om richting mij te bewegen. Echt letterlijk, want we lagen naast elkaar in bed. En toen was het wel, oké.
Ja.
En ja.
Ja, ik merk ook wel heel erg altijd als ik me even niet zo chill voel, dat alleen zijn dan ook niet echt werkt meestal. Ik weet niet of jij dat ook hebt, maar.
Ja. Maar waarom? Dat was eigenlijk mijn vraag, want ik wilde wel weten van jou. Mm-hmm. Waarom trek jij je terug? Waarom schiet je in een isolement?
Omdat ik anderen ook niet wil belasten met.
Precies. Dat is altijd het antwoord wat je hoort.
Klopt.
Het is helemaal niet zo per se dat wij op onszelf willen zijn. Maar omdat we zo vaak de kous op onze kop hebben gekregen. Op een gegeven moment leren van. En denken van ja, I don't want to be a burden. Ik ga niet meer, zelfs van de mensen die je goed kent. Je hebt zoiets van, hey, laat maar.
Precies,
laat mij maar sudderen. En het is helemaal niet goed. Want dat is dus de crux. Als je iemand die depressief is vaak genoeg alleen laat. Dan pleegt hij er uiteindelijk. Nou, laat ik het minder zwaar zeggen. Maar dan hij of zij... Er is een grotere kans dat hij er een eind aan maakt. En het moeilijke daaraan is dat als je in een depressie zit... Ik heb het zo vaak moeten uitleggen van... Aan de ene kant, ik wil helemaal niet alleen gelaten worden. Ik heb fucking aandacht nodig. En niet aandacht, maar ik heb echt... Ik hoef niet te horen van het wordt beter, want het is bullshit. Op dat moment heb ik er echt geen boodschap aan. Je hoeft niet te zeggen van, hey, kop op, morgen gaat de zon weer schijnen. Zo, en dan word ik helemaal verdrietig.
Ja.
Maar just be there. Ik heb het onlangs aan een vriendin moeten uitleggen van... het gaat er niet om dat je opbeurende dingen zegt. Wees er, fysiek, in de ruimte. Ja. Doe een glas wijn mee. Kijk een film mee. Lees een boek, voor mijn part. Maar het gaat erom dat er een body aanwezig is. Dat er iemand is.
Gewoon de aanwezigheid van iemand.
En dat je gevalideerd wordt, weet je wel? Je mag er zijn in het zwart van je depressie. Dat is echt het ding. Dat is echt het ding.
Ja. Ja, ik heb nog wel de neiging om... om dingen te gaan zeggen. Om je op te peppen.
Ja.
Zoals?
Dat een setback goed is. Of niet goed is, maar dat kan gebeuren. En dat je moet kijken naar het grotere plaatje. Op het moment dat zij... ik zie je al lachen. Van nee, dat moet je dus juist niet zeggen.
Nee, ik lach omdat het heel erg begrijpelijk is. Maar het is ook heel erg gesproken door iemand die geen last heeft van depressie.
Ja, precies.
Want... Hey, tell me something I don't know.
Nee, precies.
Geloof mij, wij zijn er allemaal al geweest bij die gedachten.
Ja.
positieve Engels verzinnen van oh ja, hey, maar wacht, ik kan hier een sterke karakter door krijgen. Ik kan hier sterker uitkomen. Ja. Op een gegeven moment doesn't work. Ja. Het is leeg.
Maar tegelijkertijd merk ik dat het lachje ook een beetje als een soort aanval voelt of zo.
Ja.
Op mij nu. Maar...
Ja.
Ja, dat voel je, eerlijk?
Dan voel je het ook eens.
Ja.
Nee, dat, ja, tuurlijk. Maar dat begrijp mij, eerlijk is eerlijk. Je bent outnumbered hier.
Ja.
En normaal gesproken zijn wij outnumbered. Dus we gaan je te gruwelijk te grazen nemen.
Ja. Oké. Okay.
Nee, maar hoezo voel je aangevallen?
Nou ja, omdat ik heel erg bezig ben met... Oké, wat moet ik nu doen?
Ja.
En ik heel erg bewust kies voor deze strategie.
Ja. En... Hey, dat is trouwens tof hoor. Begrijp me goed. Nee, ben ik serieus. Ik bedoel het niet cynisch.
Nee. Ik zie het aan je.
Ja, godzijdank. Nee, maar dit is hartstikke goed juist.
Ja.
Ik heb nog nooit een vriend of een vriendin gehad die dit voor mij ging doen. Maar wat dat betreft, je mag in je handjes knijpen. Dat is echt, ben ik serieus. Ik heb relaties gehad, maar... En echt wel mensen die tot het gaatje gingen om de extra mijl te gaan, maar... Dit nooit.
Maar wat... hoezo niet? Ja... Klinkt heel raar hoor. Claire is mijn eerste relatie. En direct ook eentje met een heleboel. Er kwam echt. Haar moeder zette mij af met zo'n handleiding voor de deur. Veel succes ermee. Maar.
Okay.
Nee, maar. Dus ja, voor mij is dit ook gewoon wat je doet, toch? In een relatie. Je probeert
nee,
ander.
Nee, daar ben je echt.
En
wel,
heel veel mensen hebben juist de neiging om te zeggen: van zoek het maar uit. Ik weet niet wat ik hiermee aan moet. Dit is ver buiten mijn bed.
Mijn laatste relatie gaat het eerste liedje van de plaat over. Looks Like Rain. Dat was iemand die ik helemaal in mijn hart heb gelaten. Echt de ins en de outs kende.
Hmm.
En die had mij nog nooit depressief meegemaakt. En die heeft mij in een full-blown depressie meegemaakt. En dat heb ik geweten. Die heeft me zo gruwelijk genaaid en te kakken gezet. Dat zag ik niet aankomen.
Nee.
En ik wankelde op mijn hele core. Ik had echt... Ik ben er nog steeds aan het bijkomen. Dat is inmiddels, nou, weet ik veel, 4 jaar geleden of zo, 3 jaar geleden.
Hm.
Maar die ging in het diepst van mijn depressie. Die ging me uitmaken voor een narcist.
Jeetje.
Ja. En ik zat echt, ik had 24 uur bewaking. Want ik stond niet voor mezelf in. En daar heb ik niet om gevraagd. Maar dat heeft nota bene een ex van mij geregeld. Want die zag het gaan. En ik, als ik daarin zit, dan praat ik met niemand. Trek me helemaal terug. Precies wat je zegt. I don't want to be a burden. En ik ben er al zo vaak geweest dat ik zoiets heb van, laat maar. En daarom zeg ik het. Ik ken het first hand. Dat zijn de momenten die het meest eng zijn. Ah, pak. Mijn trigger voor suicide weer was, want ik heb het al mijn hele leven hoor, eigenlijk al sinds kinds af aan. Mijn trigger was Chris Cornell van Soundgarden.
Het is niet zo lang geleden, hè? Het is niet zo lang geleden, hè? Dat hij een jaartje of nu, toch?
2017.
Ongeveer? Ja, precies.
En waarom ik die zo heftig vond... Ik wist van hem dat hij depressief was. Maar hij was... Wat was hij? 55, geloof ik, uit mijn hoofd. Voor mij, hè? Wat ik nu ga zeggen. Hij had succes. Hij had een gezin. Hij had... Hij kon alle dingen doen waar ik van droom als muzikant. Waar ik al jaren voor knok.
Ja.
En weet je wat het ironisch is? Ik noem die shit op. Maar het zijn de eerste dingen die ik afbreek als iemand anders dat tegen mij zegt. Want die dingen maken helemaal niet uit of je daarna een einde maakt of niet. Je kan stervensgelukkig zijn.
Mm-hmm.
Je kan koning van de wereld zijn. Je kan de grootste rockstar zijn.
Ja.
Het maakt geen zak uit. Je hoeft niet arm te zijn om zelfmoord te plegen. Je hoeft niet... Dus...
Ja.
Maar goed, bij Chris Cornell dacht ik echt zoiets van... Hey, die gast is 55. Die heeft een manier gevonden. En
om ermee te dealen.
Ja.
Ja.
En ik had zoiets van, nee, die gaat niet meer. Die gaat niet meer.
Dan had hij het op zijn 27e gedaan.
Precies.
Ja.
En ik heb zo vaak op de punt gestaan. En ik had zoiets van, en dat merk toch, ik merk toch voor mezelf dat ik, weet ik veel, onwillekeurig, zet ik zo'n gast ergens in mijn mind van, als hij het kan, kan ik het ook. Daarom is het zo fucking belangrijk dat we ons uitspreken over deze rotziekte. Want het is de herkenning. Ik sla erop aan. Als ik iemand anders erover wil praten, en niet zomaar over een setback, hè. Maar gewoon echt een full-blown hardcore depressie die terugkomt en terugkomt en terugkomt.
Mm.
Als die mensen zich uiten, daar sla ik op aan en daar heb ik steun aan. Nou, het gevaar is wel, een jongen als Chris. Ja, een drug-induced moment, dat wel.
Ja.
Maar die maakt er eind aan en zo. En dan is het echt op, ja, mensen zien het niet, want het is radio. Maar op tussen de hele kleine opening tussen twee vingers is het voor mij ook een touch and go. Want het eerste wat ik dacht, you lucky bastard. Het klinkt heel raak, maar je bent van al het gezeik af. Want
ja.
Ik wist dat hij net als velen van ons elke fucking dag moet strijden.
Ja.
En mensen hebben geen idee. Mensen hebben echt geen idee. Ja. Dat, wat in het leven zelf zijn, weet je, is al een struggle.
Ja.
Voor jou ook. En jij bent nog ineens depressief.
Nee.
En als je nog depressief bent, dan heb je een extra struggle. Mm. Daarom, weet je, wat ik net zei, dat ik pisling kan worden. Als mensen zeggen, ja, diegene was zwak, omdat hij er einde maakte. Man. Dat zijn de momenten dat ik letterlijk een moord zou kunnen begaan. Dan heb ik echt zie van, je weet niet waar je het over hebt.
Want je zei net dat je een DJ over de tafel had getrokken, letterlijk.
Ja.
Hoe ging dat?
Nou, zoals dat gaat, met een tafel en iemand aan de andere kant. Trek.
Ja. Ja,
het was iemand van Pound.
Maar er staan allemaal beeldschermen tussen.
Ja, maar ik moet zeggen, Jeroen, jij moet het heel bont maken, wil ik dat bij jou hebben. Want Je bent te aardig.
Wie was dit dan?
Nou ja, ik noem geen namen.
Oké. Okay.
Dat vind ik niet tof.
Het valt op te zoeken, hè? Maar daar niet van.
Iemand van Pound.
Oké. Okay. Ja.
Maar wat had hij gezegd dan? Van...
Het gesprek begon al niet goed en ik wist dat het moment een keer ging komen. En ik heb mezelf ook laten... dat was een van mijn eerste interviews die ik had. In 2012 kwamen we uit met Strip Full Circle. En wederom heb ik die plaats geschreven, Stripped, waarmee we braken door met het liedje Can't Make Up My Mind. Dat ging over zelfmoord. Dus het is... Je hebt geen idee. Als je in de studio zit, ik zat in mijn depressie en ik ben gaan schrijven over die plaat. Akoestisch. We kwamen uit Amerika. We zijn een heavy rockband, gillende gitaren. En op een gegeven moment was ik het zo sterven zat. Ik had zoiets van, het gaat nergens over. Dus ik ben heel klein gegaan. Akoestisch gitaar gepakt. En ik ben teksten gaan schrijven. En daar vond ik alles in. Dus ik heb mijn hart uitgestort in die liedjes. Uiteindelijk, een van die liedjes, Giel toen de tijd, pushte dat op radio. En het liedje werd een hit.
Ja.
Nou, we krijgen dat mensen daarop gaan reageren. De meeste mensen waren er super tof over en respectvol. En er was één gast, uiteraard van Pound. Die zei dat het een slimme marketingstruc was. Een zielig verhaal.
Hmm.
En dus dat begon al...
Die quote heb ik inderdaad in je bio volgens mij gelezen. Of een persbericht of zo.
Ja, het is vaker tegen ons gezegd hoor.
Ja,
door een hele grote rockband op dit moment is het tijdens een awardshow ook een keer gezegd. Dat ik dacht van... Mensen hebben geen idee joh. Het is zo'n intiem onderwerp om daarover te zingen. Je wil helemaal niet dat de wereld dat weet.
Nou, maar... Ik denk ook dat dus komt door wat ik eerder zei, dat het heel verleidelijk is voor mensen waar wij het gewoon die even hun dag niet hebben, om te zeggen van ik ben even een dagje depressief. En dat mensen dus niet de lading van het woord depressief kennen, omdat het te pas en te onpas verkeerd gebruikt wordt.
Ja,
je wil niet weten hoe vaak ik in de trein hoor en dan is er net iemand voor de trein gesprongen en dan wordt het omgeroepen van ja, we hebben vertraging, want er is een aanrijding met een persoon. Ja. Hoe vaak je dan hoort... Oh, moet er weer iemand voor de trein zo nodig springen? Nu mis ik die ene afspraak of zo. Dat ik echt denk... Je hebt het over een of andere afspraak. En dit gaat over een mensenleven.
Mm-hmm. Ja.
Je weet niet wat verhaal erachter zit.
Ja, en nog los van het verhaal. Maar we zijn zo desensitized. Is dat een woord?
Ja.
Weet ik niet. Ongevoelig geworden. Dat je inderdaad op dat moment denkt van... Kut, mijn afspraak.
Ja.
Maar er ligt... Een levend mens was daarvoor nog en die is voor die trein gesproken. Want het is ook zo mooi. We hadden een aanrijding met een persoon. Denk van ja, een aanrijding met een persoon. Het is niet alsof daar iemand in zijn auto rijdt. Nee, het is iemand die deliberately, willen ze weten, voor die trein springt.
Ja.
Omdat hij niet meer trekt.
Nee.
En maar we zijn zo ver dat... Ja, het is irritant omdat je afspraak mist. Maar zo gewoon is het dus ook, hè?
Ja.
Het is echt absurd. Maar wat nou die gast zelf? Of die vrouw zelf, dat meisje zelf? Maar wat... Die heb ook ouders. Die heb ook vrienden.
Ja.
Ik vraag me dat zo af. Dan heb ik zoiets van, hoe zou jij erop reageren als je in één keer te horen krijgt dat een beste vriend van jou voor de trein sprong? Dat je denkt, what the fuck, hij?
Ja.
Zeker als je geen signalen hebt opgevangen.
Nee.
En het is echt niet gek, hoor. I used to think, zeg maar, dat depressie, dat je daarmee geboren werd. Maar ik heb ook mensen meegemaakt die het halverwege hun leven oplopen.
Ja.
Als een soort griep. Dus denk maar niet dat je... Ja, dat het een ver van je bedshow blijft of zo.
Maar laten we dan even... stel, ik was Claire niet tegengekomen. Dan had ik veel minder geweten, veel minder gezien van en over depressie. Wat zijn de signalen van een depressie die mensen wel eens missen?
Ik geef hem even door aan Claire. Dan ga ik er zelf even over nadenken.
Oeh, hier moet ik ook even over nadenken.
Het is sowieso heel erg persoonlijk, denk ik.
Ja, dat denk ik ook wel.
Het is niet een algemene leus of zo die je kan hebben. Ah, oké, deze drie punten. En daaraan weet ik dat iemand depressief is.
Ja.
Heb jij hem of...
Nee.
Ik wil wel beginnen.
Ja, begin jij maar.
Ja?
Graag.
Ik denk dat het ontzettend belangrijk is... Ja, en dat kan je niet van iedereen verlangen. Ik merk aan jou dat jij een gevoelige jongen bent. En ja, dat kan je zo doen, maar je bent gewoon een gevoelige jongen.
Ja, ja. Ik vind het heel knap dat je dat op basis van 20 minuten al kunt concluderen.
Ik zal het je nog sterker vertellen. Toen ik je hand drukte, wist ik dat al.
Maar zo, om eerlijk te zijn, is het ook niet zo moeilijk om het bij jou door te hebben.
Ja, ik ben gewoon een softie. Ja, doe maar weer zo, jongens.
Het is gewoon
Het mooie is dat je hebt natuurlijk, ik moet eerlijk zeggen, ik heb natuurlijk al die tijd voordat we de podcast hadden, jou aan de lijn gehad. Ja. En je hebt een beetje een heese stem. Ja. Dus je maakt een indruk op iemand. Zie je? Ik doe het ook. Je maakt een indruk op iemand dat je denkt van, zo. Maar, want die stem die suggereert een rocket cowboy die toch wel een beetje het einde van de aarde gezien heeft en al heel veel mee heeft gemaakt.
Maar misschien is dat ook wel zo.
Ja, op zijn minst je ziel dan. Op zijn minst je ziel.
Geloof je het zelf?
En ik kwam hier tegen en ik had zoiets van, stem, Jeroen, meet, Nax. En die twee werden in één keer één in een instant. En ik had zoiets van, Maar ik heb nog een ander ding. En dat is trouwens gelinkt aan mijn depressie. Ik heb echt een sixth sense. En ik hoef geen sixth sense te hebben om te weten dat jij een gevoelig jongen bent. Hoor. Want het is wat Claire zegt van, sorry, als je een klein beetje mensenkennis hebt, dan kan je dat best wel zien. Maar niet iedereen maakt een podcast voor zijn vriendin, om te beginnen.
Nee,
om zijn vriendin beter te gaan leren begrijpen. Dat is op zich best een hint.
Ja.
Maar, ik zit vastgelopen. Ik hoop dat jij inmiddels al weet waaraan je iemand kan herkennen. Het is zo moeilijk.
Nee, je was bezig met je zesde zintuig, toch?
Ja, maar dat is gewoon, ik ben voorvoelend. Voor mij is daar depressie aan gekoppeld, want daardoor wordt het leven mij zo zwaar. Omdat ik een hele hoop dingen zie en voel die anderen niet zien of voelen. En ik dacht altijd dat weet je wel, als jij geboren wordt en je denkt dat groen blauw is en je nooit iemand corrigeert jou, dan denk je dat iedereen dat heeft. Mm-hmm. Je denkt dat iedereen dat gevoel heeft, dat iedereen zo gevoelig is. Totdat je er op een gegeven moment achter komt van, fuck, I'm fucked. Want ik voel dat, maar de rest van de wereld niet. En ik weet niet hoe dat voor jou is, Claire, maar...
Ja, nee, ik herken dit heel erg. Ach, ik vind dat je dit echt heel mooi kunt omschrijven. Want ik heb het zelf nooit echt zo goed onder woorden kunnen brengen of zo. Maar ik heb ook heel erg het gevoel van alsof ik veel meer dingen voel die andere mensen niet voelen. Of dat ik veel meer over dingen nadenk die voor anderen gewoon vanzelfsprekend zijn.
Maar er staat echt iets extra's aan.
Ja.
En dat lijkt heel tof. En dat kan heel tof zijn trouwens. Want daarom zijn wij ook op intense dagen in ons goede doen. Zijn we echt wel, maar we zijn toffe mensen. Maar op onze down-dagen zijn we ook extra niet tof.
Sorry voor te zeggen hoor.
Maar altijd zo is, is dat de meeste mensen die depressief zijn, die zijn heel creatief. En ik denk dat het daar ook heel erg bij helpt. Want ik teken dan en jij schrijft muziek.
Dat is precies het ding waarom ik Elephant schrijf. In eerste instantie is het getriggerd door iemand die ik goed kende die zelfmoord pleegde. En ik heb mezelf dat heel erg kwalijk genomen. Het was iemand die naar een concert kwam. Een jongen van een jaar of 17. En zijn tante vroeg aan mij van, wil jij met hem praten aan de afloop? Want ik denk dat het niet goed gaat. Hij was sowieso depressief.
En, maar hij is wel zijn bed uitgekomen om naar het concert te gaan.
Ja, want hij was fan. En ja. Hij kende onze muziek en dat was een ding voor hem, een big thing. Dus hij was daar. Wat knap is. Want als je depressief bent, de laatste plaats waar we zijn, is een verzamelplek waar mensen zijn.
Ja.
Maar hij was daar. En ik kende die jongen niet, hè. En zijn tante komt na afloop naar me toe van, wil jij met die gast praten? Want ik denk dat het niet goed gaat met hem. En ik zeg maar, hoe bedoel je niet goed? Nou ja, ik denk, hij had het er niet over gehad, maar ik denk dat hij vandaag of morgen zichzelf van zijn leven berooft. En ik had zoiets van, dat is heftig. Dus maar het was druk.
Dat vind ik wel heel wat als je dat zo al kunt zeggen.
Ja, maar dat was een mevrouw waar gevoel aan stond. Dat zag ik. Het was zo. Het was een gevoelige vrouw. En die, het was zijn tante, het was nog geen zijn moeder, want zijn moeder had weinig gemerkt.
Hmm.
En na afloop beland ik bij die jongen aan de bar en ik zit te praten met hem. Maar ja, het was druk, het was chaotisch. En ik zit te praten met hem en een beetje te voelen. En ik heb dan nog dat extra sixth sense, weet je wel, waar ik het over had. En ik zit te praten met die jongen en ik zit bij mezelf te denken, nee, als een puntje bij paaltje komt, hij doet het niet.
Waar denk je dat aan?
Een gevoel, een vibe die ik oppikte bij hem. En een mede-depressant, als je het kan zeggen. Dus ik had zoiets van, dit is een jongen, een tiener, die heeft zit niet lekker in elkaar, maar als het puntje bepaald komt. Dus ik ben echt naar zijn tante gegaan. Ze zei van, wat denk je? Ze zei van, hij is depressief, dat is duidelijk. Maar nee hoor, 3 maanden later springt hij voor de trein. Zo, dat heeft me zo opgevreten. Ik voel me nog steeds schuldig erover. Ik vind het afschuwelijk. En ik had niks anders kunnen doen.
Nee, ik wou zeggen, jij kan dat niet voorkomen.
Ja, toch wel. Ik, ik nog steeds denk ik dat ik dat had. Ik had dat moeten voorkomen zelfs. En dat is een missie.
Ik snap wel dat je die verantwoordelijkheid echt voelt. Omdat die tante letterlijk tegen jou heeft gezegd van ja, ik denk dat hij iets wil gaan doen. Ja. Kun je met hem praten? Dus ik snap dat heel goed.
Ik heb nog nooit zo'n miskleun gehad. Ik heb echt nog nooit zo'n miskleun gehad. En sindsdien heb ik ook zoiets van. En mijn gut, zeg maar, want ik. Dat is mijn gut feeling. Heeft er nog nooit naast gezeten. Echt nog nooit. En daardoor ben ik zo aan de twijfel gegaan. En.
Ja.
Er was iets met die jongen, ik weet het niet. Maar ik heb het niet gezien. Of het was gewoon dat ik gewoon zo hyper was van de avond. Want we hadden net gespeeld. Bezweet en druk. En nou, iedereen wil met je praten. Misschien is dat geweest. I don't know. Normaal gesproken zou dat niet een reden geweest kunnen zijn. Maar ik was echt, toen ik hoorde van, ja, ik kan me voorstellen toen ze haar tante laten zei van, hij is voor de trein gesprongen. Like, what the fuck? En sindsdien is sowieso, dit is mijn missie sowieso. Omdat ik merk dat het, weet je, het is nog één ding om te doen voor mensen die depressief zijn. Maar ik wil gewoon niet dat er mensen een eind aan hun leven maken. Want je denkt dat het antwoord is. Ik denk het zelf ook dan. Maar het is zo'n fucking leugen. Het is zo'n fucking leugen.
Hmm.
En ik kan daar ook pisselink om worden. Want het is een leugen. Depressie is ook een leugen. Depressie zelf is een leugenaar. Ik zeg het zo vaak op Instagram. Depression is a liar. En het is echt waar. Je denkt dat het de waarheid is op het moment zelf. En don't get me wrong. Dat zou je ook hebben. Er kunnen hele goede dingen komen uit depressie. Want ik had mezelf niet leren kennen op deze manier. Als ik geen depressie had gehad. Ik had niet tot die creatieve uitingen gekomen. Als ik geen depressie had gehad. Ik had niet zo diep gekomen.
Ja.
Maar eind van de dag. Het kreng is een leugen.
Nou, dat geldt voor elke mentale stoornis toch?
Dat weet ik niet.
Hoe bedoel je dan?
Nou ja. Door anorexia blijven tegen jezelf zeggen dat je,
ja,
dat je dik bent.
Ik wil niet zeggen trouwens dat anorexia een leugen zelf is. Hè? Het is wat anorexia tegen jou zegt op dat moment in je hoofd. Want
ja,
het is een real sickness.
Ja, dat bedoel ik.
Maar ik denk eigenlijk altijd van, al die psychische ziektes zijn eigenlijk ongeveer hetzelfde. Zeg maar. De kern is gewoon best wel hetzelfde, maar de uiting is heel anders.
Ja. Ik weet inderdaad, dat kan jij beter beoordelen dan ik. Maar ik denk dat het allemaal related is. Allemaal broers en zussen,
klopt,
één familie.
Ja, maar mensen denken ook heel vaak in hokjes van, dit is een eetstoornis, dit is een stemmingstoornis.
Ja.
Maar in feite zijn die hokjes zijn er helemaal niet. En het loopt gewoon in elkaar over.
Ja,
dat eigenlijk.
Is het voor jou ergens ontstaan? Is het uit een trauma ontstaan? Of ben je of heb je zoiets van, nou, het is eigenlijk al zo lang ik me kan herinneren?
Het is wel ooit een keer ontstaan. Maar ik vind het zelf ook altijd wel heel moeilijk om dat aan te geven.
Je weet het ook niet?
Het begon een beetje mis te gaan op mijn 14e, 15e, zeg maar. En op mijn 16e werd ik gediagnosticeerd met een depressie en anorexia. Ja.
Maar je weet niet meer wat de trigger was?
Nee, ja, ik was altijd al heel onzeker. En er waren ook wel een aantal, misschien dat je het wel trauma's kunt noemen. En het was eigenlijk gewoon een emmertje. En dan, de laatste druppel liet de emmer overlopen. En dan kom je in het hele psychische cirkeltje terecht.
Wil je praten over je trauma of niet?
Het waren eigenlijk gewoon allemaal situaties met vrienden of vriendinnen. Die me eigenlijk best wel onzeker hebben gemaakt en waardoor ik ging denken van, ik ben minder waard, ik verdien het niet om te leven, dat soort dingen eigenlijk, ja.
Heb jij niks, Jeroen?
Jij hebt wel verminderde trekjes.
Ja, we hebben vorige keer over gehad dat iedereen wel iets in zich heeft van een stoornis.
Ja, ik denk het ook.
En daarom is dat, wij kwamen erop dat het daarom misschien ook zo eng is om erover te praten.
Ja, of juist niet. Het is, als je erover na gaat denken, en dat doe ik best vaak, de term normaal, ik weet niet tot hoever dat terug gaat, maar het bestaat echt al heel lang niet meer. Ik denk als je met elk mens, als je tot op de bodem zou gaan, niemand spoort.
Nee.
Hoe kan het ook? In deze tijd. Kijk, met alle respect hoor, niet om weer een oude doos open te halen, maar what the fuck? De grootste randebiel zit in Amerika.
Hmm.
En die leidt een land. En het kan. En mensen halen hun schouders op. Want het is een realiteit op een gegeven moment.
Ja.
Nou,
dat kwalificeert voor mij al voor niet alleen die gast die er zit, maar gewoon iedereen die ermee kan leven. Dat ben ik het volslagen kwijt.
Maar wat heeft depressie nou met Trump te maken?
Nou, je kan daar behoorlijk depressief van worden om mee te beginnen. Nee, we hebben het toch over stoornissen.
Ja,
nou, ja en wat is normaal?
Ja, wat is normaal? Niemand is normaal.
Nee.
Ik geloof dat de term normaal, ik weet niet welke meneer of mevrouw dat ooit heeft verzonnen. Ja. Maar we proberen een illusie na te streven. Jij bent ook niet normaal.
Nee.
Voor jezelf wel, omdat je jezelf als uitgangspunt neemt. En dat is denk ik de moeilijkheid als we praten over awareness. Iedereen, bewust of onbewust, je neemt jezelf als uitgangspunt. Waarom? Jij denkt dat jij normaal bent. Mm. Ik ook. Ik denk van mezelf dat dit is mijn realiteit.
Ja.
En daar beoordeel ik jou op, daar beoordeel ik haar op, mensen om mij heen. En inmiddels weet ik, I'm the one that's off. En ik moet dus een soort buffer bouwen tussen iemand die ik tegenkom en voor het eerst ontmoet. Zo van, oké. Hij is misschien wel normaal, ik ben het niet helemaal. Maar hoe is hij in mijn realiteit normaal? Nou, dan weet ik veel. Ik geniet dat ik een cijfer geef, maar wel gelijk intuïtief.
Ja.
Van?
Hmm. Ja, we hadden laatst nog hadden we het erover dat jij het idee had dat jouw hersenen totaal anders in elkaar zitten dan anderen.
Ja, klopt. Ja. Ja, maar dat deed ik ook heel vaak omdat ik zoveel dwang heb die in mijn hoofd gewoon normaal is. En dat ik andere mensen iets zie doen en dan denk ik, waarom doe je dat zo? Dat hoort helemaal niet zo. Maar mensen denken daar dan niet over na. En dat is waar we het net ook een beetje over hadden, over dat hele gevoelige, zeg maar. Mm-hmm. Ik denk veel meer over dingen na, hoe ik dingen doe, terwijl anderen gewoon dingen
doen. Ja,
dat
denk je.
Ja, hoe weet jij?
Want je weet, je kan niet in iemands hoofd kijken.
Nee, dat is waar. Maar het is wel zo dat ik dan merk van dat anderen gewoon dingen doen. En
ja, maar
dat gewoon vrij achterloos doen, terwijl ik hele
dat kan ook een, over... kan ook een zelfbeschermingsmechanisme zijn. Ik ken een aantal vrienden dat waarvan ik echt wel weet dat als we daar tot op de bodem gaan, dat ik denk van wow, oké, je hebt er wel over nagedacht. Maar zo dat zo scary vinden, dat ze zoiets hebben, ja, maar gast, ik ga daar niet elke dag bij stilstaan, want dan word ik compleet gek. Maar dat wil niet zeggen dat ze niet, weet je wel, ze kunnen dat ook denken.
Ja.
Ik heb ooit eens van mijn vader geleerd, die was beeldend kunstenaar. Toen ik net begon muziek te schrijven, kon ik echt, als ik er nu over nadenk, de mensen die me kennen, dan denk ik dat het waanzin, maar ik ben een hands-on kind of guy. Ik hou van doen. Ik denk ook heel veel, maar vroeger kon ik echt, voordat ik een song schreef, ging ik achteroverleunen en ik rookte toen nog. En dan rookte ik 2 pakjes peuken op voordat ik überhaupt maar een gitaar aanraakte. En dan was ik aan het denken hoe ik een song ging schrijven. Tering vermoeiend. Dat doe ik al heel lang niet meer. Waarom? Omdat mijn vader op een gegeven moment zei, tegen mij van, ja, ik had het vroeger ook, maar ik heb geleerd dat de schakel om te zetten en maar gewoon te gaan doen. Want in de tijd dat je doet, in de tijd dat je denkt, had je al lang kunnen doen. En ik ben het gaan implementeren, zo van, ik ga maar gewoon doen. Want ik kan 3 uur nadenken, maar als ik in die 3 uur iets gedaan heb, kan je er donder op zeggen dat ik in die 3 uur creëren, staat veel meer tegenover die 3 uur niks. Mm. Want dat is leuk voor mij, in mijn hoofd dat ik erover nagedacht heb, maar aan het eind van de dag ligt er nog steeds niks.
Nee, precies.
En het werkt zo. Het is zo waar. Je kan beter doen. Zelfs, zo heb ik dus ook geleerd om fouten te durven maken. Ik was een verschrikkelijke perfectionist. Ja, maar het is echt, het is een fear of failure. Het is waanzin. Het is echt waanzin.
Ja, klopt. Ja.
Dit vind ik wel interessant, Claire, want je hebt het ook wel een beetje.
Ja, dat klopt helemaal. Ja.
Maar ik had het ook. En ik kan je echt vertellen dat je daarvan afkomt. Dat is een training. Want ik zei voor de uitzending dat ik een vriendin heb die ook persoonlijkheidsstoornissen heeft. En ernstig. Hoe moet je, als je in haar geval. Even kijken wat ik wel kan zeggen, wat ik niet kan zeggen. In haar geval, ze was 34 en ze wist niet wie ze was.
Mm-hmm.
Letterlijk.
Ja.
34 zijn en niet weten wie je bent. En dus, dat gaat zo ver als in, hou ik van pindakaas op mijn brood?
Ja.
I kid you not. Gewoon die hele basale, je muzieksmaak. Vind ik dat eigenlijk wel tof. Hm. Over doordraaien gesproken en in touch zijn met de realiteit. Zij moest over elke basale bezigheid moesten nadenken, ben ik dit of heb ik dit aangeleerd?
Ja.
En toen heb ik tegen haar gezegd van, wat jij moet doen, vergelijk jezelf met een oude plaat op een plaatspeler. Als je een liedje heel vaak draait, dan heb je een groef. Een naald komt makkelijk in een groef. Hmm. En het is fucking moeilijk
om
voor een naald
te komen.
Ja. En om in die nieuwe groef, die moet weer insluiten. Maar het kan wel. Het is je gedachtepatroon verleggen. En elke keer een wilsbesluit, elke dag, elke minuut bijna, een wilsbesluit maken van nee, doe ik het weer. En weer teruggrijpen. En zo ben ik afgekomen van denken naar doen. En ik ben echt gaan doen. En dat heeft mij absurd veel opgeleverd. Want ik schrijf, als ik een slecht jaar heb, 100 liedjes in een jaar. Voorheen 8. En dan was ik er nog niet tevreden.
Ja, daar wil ik het zo even meer met je over hebben. Ja. Maar ik dacht, misschien moeten we... Dat wilde je graag trouwens, volgens mij. Wat muziek draaien ook nog.
Nou, ik wil het graag...
Ik wil nog wel even zeggen dat ik dit trouwens heel erg herken. En dat is best wel confronterend of zo. Van... inderdaad van, vind ik pindakaas wel lekker, zeg maar. Gewoon zo van die simpele vragen. Heel gek.
Ik kan je één ding vertellen. Ik zeg niet dat je daar moet komen. Ik zeg het een beetje gekscherend, maar een beetje ook niet. Ik heb meerdere momenten gehad. Maar ik heb één moment gehad dat ik zelf wist van, ik maak een eind aan. Mm-hmm. Echt, alles. Ik had alles gepland. Ik had tegen niemand gezegd. Ik ben er pas 20 jaar later voor uitgekomen. Helaas moesten mijn ouders het lezen in een krant. En dan ook nog een slechte krant. Heel graaf. Maar, en ik heb dat... Weet je wat het doet? Als je letterlijk een geweer tegen je hoofd zet, dan in één keer weet je wie je bent. Je weet in één keer wat matters. Je weet wat je core values zijn. Je weet de dingen die matteren voor je. En ja, ik zou bijna zeggen, zet eens once in a while een geweer op je hoofd. Maar dan alsjeblieft ongeladen. Maar... Wel, echt wel, maar wel met het besef van, oké, ik kan er nu een eind aan maken. En dan kom je er echt wel achter wie je bent. En dan kom je er ook achter welke dingen belangrijk zijn voor je. En dat heeft voor mij zo mijn prioriteiten geschapen. Het heeft ook een verschrikkelijk leven van zelfdestructie opgeleverd. Dat zeg ik er ook bij. En dat ben ik nu aan het afleren. Want ik had zoiets van, ja, ik had toch dood geweest. Dus lekker belangrijk wat ik doe met mijn lijf.
Het gaat maar om wat dat is voor jou zelfdestructie dan?
Mijn lijf gewoon compleet negeren. Ik hoop niet dat ik er ooit achter kom, maar ik denk dat ik heb zo'n afschuwelijke roofbouw op mijn leven, op mijn lijf. Alsof het gewoon een aanhangsel was. Het ging mij om mijn mind. Ik wilde creëren. En muziek was mijn way out. Yeah. Daarom ben ik doorgegaan. Mm. Op het laatste moment besloot ik van, nou, ik zou chirurgie gaan doen. Ik had een goede opleiding gehad.
Chirurgie, wat zei je?
Chirurgie, ja. Atheneum gedaan. Uit boredom. Ik zeg het niet om te pochen, maar het was gewoon zo. Ik was een makkelijke leerling. Grieks en Latijn erbij gedaan, omdat ik het gewoon leuk vond. Ik was paradepaardje van mijn familie. En op mijn 17e kwam ik erachter van, dat ben ik helemaal niet. I couldn't care less. Ik voelde me alleen. Ik voelde me leeg. En ik had echt zoiets, what the fuck ben ik aan het doen?
Ja.
En toen kwam het zo erg dat ik zoiets had, weet je wat? Ben ik klaar mee? Klaar. En dat klinkt nu heel kort door de bocht, maar dat komt omdat ik het verhaal al zo vaak verteld heb. Je gaat op een gegeven moment ook naast je staan of zo, weet je wel, alsof je naar jezelf kijkt. Maar sinds dat moment dat ik op het allerlaatste moment dacht ik van, als je toch dood bent, wat is er iets wat je altijd hebt willen doen? Maakt niet uit of je die geld mee verdient, al zou je acrobaat worden van mijn part. Ja, ik zou niet in het pakje van Adriaan gaan. Maar bij wijze van...
Die moet je nu eerst even afstoffen als je hem nu uit de kast pakt.
Ja, blauw staan me wel goed. Maar... En toen schoot bij mij te binnen muziek. Ik wist echt niet of ik muziek kon maken. Echt niet. Ik wist het niet. Maar ik had zoiets van, nou, dat ga ik proberen. Als binnen een jaar eruit komt dat ik... I suck at it. Dan maak ik er alsnog een eind aan. Het klinkt nu als uitstellen, maar dat was het niet. Het was heel klinisch. Van, oké. Ik ben goed in analyseren. Als ik nu dood ben, dan ben ik dood. Kan ik niks meer.
Nee.
Als ik nu even doe van, oké, ik zou muziek willen maken. Stel nou dat blijkt dat ik goed muziek kan maken. En dan komen we terug bij het begin van het discussie. Dat is wel mooi. Dat is zo fucking belangrijk wat ik de hele wereld wil meegeven. Of iedereen die lijdt aan depressie. Je bent het zout der aarde. Ja, dat klinkt bijbels. Maar het is waar. Die mensen die staan extra aan. Als die mensen gaan schrijven, gaan schilderen, gaan muziek schrijven, gaan whatever. Die mensen hebben iets extra's te leven in de wereld. Echt waar. Die hebben iets extra's. En in plaats van dat je je te neer laat drukken erdoor, doe er iets mee. En ik heb een song geschreven, Phoenix. En ik had er in de omschrijving staan... Beauty for ashes. Je ashes zijn je teringzooi. Maar in echt iedereen die depressief is. Ik heb nog nooit iemand meegemaakt die het niet had. Die heeft iets extra's. Als je dat weet om te zetten. Wees eerlijk met jezelf. Stap uit. Kap met je werk. En ga iets doen waar je... En geen hobby hè. Een passie. Waar je bloed van gaat stromen. Als die mensen iets gaan doen. Gaan een boek schrijven, een film schrijven. Wat dan ook. Al is het in een asiel werken. Al is het met vluchtelingen werken. Die mensen staan extra aan. En die kunnen zo het verschil maken in deze wereld. Echt. I'm so fucking convinced of it. Ik blijf dit mijn leven lang zeggen. Dit zal mijn speech worden tot het eind van mijn leven. En zo zal ik nog veel DJ's waarschijnlijk over de balie trekken. Die zeggen dat de marketing stunt is. Daarvoor is het me te doen. Want die mensen zouden er anders een eind aan maken. Als ze dat niet doen en diezelfde passie voor het einde omzetten in iets... Ach man, dat kan zoveel schoonheid opleveren. Je hebt geen idee.
We hebben besloten dit gesprek in twee delen te knippen, omdat we het een heel erg mooi gesprek vonden. In onze feed vind je nu deel 2, waar we onder andere in discussie gaan over hoe je awareness het beste kunt aanpakken.
Hey, het is oké. Okay. De meest belachelijke slogan ever. Het is niet oké okay to be not oké. Okay. Het is helemaal niet oké okay om zo te zijn.
Mm-hmm.
En B, ik heb me aangemeld voor die fucking instantie. Met alle respect, maar ik zit op Instagram met die mensen te praten. En het enige wat die gasten zeggen... Wat goed dat je deelt. Wat goed dat je uitspreekt. Wat goed dat je dit. Wat goed dat je dat.
Maar dat is toch ook het begin?
Nee, er zit geen diepte in.
Dan was dit voor nu Stoorzender, de podcast. We zijn te vinden op social media. Twitter en Instagram @stoorzenderpodcast. We hebben ook een website, stoorzenderpodcast.wordpress.com. Mail ons, stoorzenderpodcast@gmail.com, als je een interessant verhaal te vertellen hebt. Of als je ons wilt laten weten wat je van de podcast vindt, vinden we leuk. Heb jij hulp nodig? Dan kun je contact opnemen met Stichting 113 Zelfmoordpreventie via 0900 0113. Deze hulplijnen zijn 24 uur per dag bereikbaar en ook via 113.nl. Leuk dat je hebt geluisterd naar een volledige aflevering van Stoorzender. Nu zouden we het leuk vinden om van jou te horen.
Word vriend van de show en laat je horen door te reageren op de aflevering, een voice memo achter te laten, een high five te geven of door ons financieel te steunen.
Dit kan al vanaf 1 euro en hiermee zorg je ervoor dat Stoorzender kan voortbestaan.
Ga naar vriendvandeshow.nl/stoorzender en laat je horen.
Oh, wacht even, dat ging wat snel. Wat was het?
vriendvandeshow.nl/stoorzender.